Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 33 met uitsterven bedreigd. Mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Sam van den Boeken, secretaris. En dan hebben we het niet over onszelf, hè, vermoed ik.
Nee, zeker niet. Nee. Het gaat over technologie die soms en leveranciers die soms bedreigd zijn. En laten we beginnen met Atos.
Ja, je hebt een heel opmerkelijke gevonden.
Onder de radar, niet zo bekend, maar toch is het hoog in de pers komen en toevallig een artikel in de Standaard deze week, waar werd allusie op gemaakt dat Atos in zeer, zeer precaire situatie zit. Mm-hmm. Omdat zij een heel grote schuldenberg hebben.
Ze zijn misschien eerst voor de mensen die het niet zouden weten, ja. Vertel nog eens even, wie is Atos? Of wat is Atos?
Atos is de tweede grootste IT-service provider in Europa. Franse organisatie, wereldwijd actief, maar vooral in Europa actief. Komen voort uit allerlei fusies, ook de Franse overheid is erbij betrokken uiteraard en stimuleert Atos uiteraard, gevestigd met hoofdkantoor in Parijs. In de buurt van Parijs hebben een zeer mooi kantoor. Werken
grote
voor
jongens,
heel grote jongens, werken voor
100.000
heel veel
mensen, ja, als werknemers. Ja. In 2022 nog 11 miljard euro in sales.
Ja.
Dus geen klein bier.
Geen klein bier. En ze hebben dan geprobeerd, maar ze hebben een aantal verkeerde acquisities gedaan. Plus er is ook een heel veel rotatie geweest van directeurs, algemeen directeurs. Mm-hmm. Waardoor dat ze eigenlijk een beetje stuurloos schip zijn geworden, wat verschillende acquisities, en dus eigenlijk 5 miljard schulden hebben opgebouwd. Dat is gigantisch veel. En natuurlijk, nu dat de interesse stijgen en de banken wat kregeliger worden, het zijn niet meer de tijden van voor de bankencrisis, mm-hmm, ze zijn natuurlijk met een probleem. Ze hebben dan geprobeerd om een stuk van hun activiteiten te verkopen aan een Tsjechische miljardair. Dat is fout gelopen. Dan hebben ze geprobeerd, via allerlei omstandigheden, om heel een cybersecurity en supercomputer divisie te verkopen aan Airbus. Dat is ook mislukt.
Ook een van de Franse parels en een beetje à la stijl Boeing van we zullen daar dan maar de defense aangelegenheden proberen in onder te brengen of de security aangelegenheden, maar mislukt.
En nu hebben ze hun digitale consultingactiviteit die vooral bestaat in automatisering en ontwikkeling van bedrijfsapplicaties. Die hebben ze dan gaan ze proberen verkopen aan OnePoint, dat ook door een individu is opgericht. Maar dat is gigantisch en dat is toch wel een enorm verschietachtig iets, want ik heb vorig jaar zelf nog bij de evaluatie van een jury mm-hmm, heb ik een onderzoek gedaan en bleek dat Atos toen het beste product had op de markt in Europa. Mm-hmm. Van de 5 producten heb ik gezegd van Atos komt hier toch wel met iets innovatiefs. En dus het doet niet af aan de mensen bij Atos, het doet niks af aan de kwaliteit van hun diensten, maar ze zitten als organisatie zwaar in zwaar weer qua
samengevat,
schulden.
Een bedrijf met een goed product, maar slecht management en veel schulden.
Ja, en dan denken we aan Van Hool en andere organisaties. Je kan heel goede producten hebben, Seppe, met goede kwaliteit, kwalitatieve mensen. Ik ken heel veel mensen bij Atos die daar actief zijn, die echt topkerels, topdames. Mm-hmm. Als je inderdaad mismeestert en een beetje zoals op Excel of high level en allerlei foliekjes permitteert en dan kom je in een miljarden schuldenberg en dan plotseling springen de banken niet meer in, dan heb je natuurlijk wel een probleem. En dus, ik moet zeggen, ik was zelf ook enorm gechoqueerd door het artikel, want in de Standaard werd duidelijk gemaakt dat zij, ook het aandeel zelf, is van 130 euro 7 jaar geleden nu nog 2 euro, nog geen 2 euro. Dus ook voor de beleggers is die crash maar is ook een signaal van wantrouwen. Van kijk, we stoppen
die zijn er lang ontsnapt, dus die zijn er al lang uitgesprongen, dat is inderdaad duidelijk. En je haalde Van Hool aan, in tegenstelling tot Van Hool. Als Atos plots zou verdwijnen, dan is het meer dan enkel bussen die zeg maar in de soep gaan rijden. Hè?
Want, klopt. En ik vraag mij af of dat heel veel bedrijven hier ook in België zich de vraag moet stellen van wat als scenario's gaan uitdenken, wat als Atos een van onze hofleveranciers is momenteel in ons bedrijf.
Mm-hmm.
En als die verdwijnen of wegvallen, wat betekent dat voor ons? Dus ik denk dat heel veel organisaties en overheden zich de vraag moeten stellen vandaag van... Ja, maar wat als deze leverancier wegvalt? Wat betekent dat voor onze continuïteit? Kunnen wij dat laten vervangen door een andere speler? Een Capgemini of een, een Accenture of weet ik veel wie. Maar dat moet ingevuld worden door andere spelers, een CSC
ze,
of een
Ze deden wel wat, hè? Ze communiceerden ze beveiligden de communicatie van het Franse leger.
Ja.
Ze maken supercomputers voor AI-onderzoekers in Europa. Dus Seppe, dat zijn geen bussen, hè?
En Seppe, zij doen al de IT-infrastructuur van de Olympische Spelen toevallig dit jaar in Parijs. Dat was hun vlaggenschipproject qua marketing, dat zij altijd niet enkel vanuit de organisatie, maar ook vanuit beveiliging, want je kan je inbeelden, zo'n event wordt getarget door elke cyberhooligan ter wereld, om dat toch maar te kraken. Ik heb daar verhalen van gehoord, etelijke jaren geleden, op de vorige Olympische Spelen, waar ze een overzicht hebben gegeven van hoeveel aanvallen zij per minuut ondergaan. Dat is dus gigantisch. Omdat dat,
dat is een aanlokkelijk doelwit, hè, natuurlijk.
Dat is een super aanlokkelijk doelwit. Vergeet ook niet dat ze nadien ook nog de andere Olympische Spelen doen voor de minder validen. Ook dat doen zij. Dus niet de Special Olympics. Maar dat doen ze ook. Dus zij organiseren al die elementen. En dus, dat betekent wel, als die wegvallen... dan heb je wel een probleem als die schulden niet kunnen afbetalen. En ofwel gaat de Franse overheid, maar ik denk ook dat ze dat ook gaan moeten verkochten aan de Europese Commissie, waar toevallig dan Thierry Breton was baas van Atos, is nu de commissaris voor de interne markt.
Thierry Breton stond aan de top van Atos vroeger.
Maar hij heeft al officieel in een persbericht gereageerd dat hij niks te maken heeft met het huidige debacle.
Dat is al goed om weten.
Proficiat, Thierry.
Ja, de Franse overheid zou wel een reddingsboei willen uitgooien, denk ik dan. Maar het zal toch nog geen makkie worden om dit op de rails te krijgen.
Het feit dat waar vroeger overheden lokaal, nationaal konden nationaliseren of daar... Ja, dat gaat nu niet meer, hè. Europa verbiedt dat.
Moet je via de EU gaan, hè.
En uiteraard is er altijd wel een commissaris van een land die daar in die commissie zit. Maar dat wil toch niet zeggen dat hij dan heel de rest kan overtuigen van... Ja, we gaan dat even doen voor Frankrijk, maar niet voor een ander land. Want we gaan het niet doen voor Griekenland of we gaan het niet doen voor Spanje. Want dat kan dus niet meer. Hè. Dus nee, maar mijn grootste... en vandaar ook met uitsterven bedreigd. Wat als zo'n gigant plots zou omvallen...
Verdwijnt, ja.
Die wordt al opgepeuzeld, die wordt dan failliet verklaard.
Er zijn er dan anderen die gaan vechten om de brokstukken natuurlijk. Tuurlijk. Maar de vraag is altijd, wat in de tussentijd, hè, in de periode van volatiliteit en onzekerheid, moet de boel wel blijven draaien. Het is natuurlijk dat het grote risico inhoudt. Ja.
En het is merkwaardig stil in de pers. Enkel dat standaardartikel die heeft mij aan het denken gezet van, klopt dit verhaal? En dan ben ik gaan kijken en effectief, het is de waarheid. En dat je denkt van, Want dat samen met Capgemini en Sopra Steria, waren dat de drie...
De top drie, ja.
In heel Frankrijk, hè, die deden alles in Frankrijk bijna voor de...
Ja, en ook het feit dat Airbus, op het moment dat we het opnemen, een drietal dagen geleden dat Airbus heeft gezegd, dat gaan we niet doen. Ook niet echt zoveel rond verschenen. Het gebeurt zo allemaal wat in de luwte, maar hier is wel een potje dat aan het koken is, om het dan mooi te zeggen.
Het zou jammer zijn dat natuurlijk, als het failliet gaat, dat dan Amerikaanse, laat zeggen, niet-Europese bedrijven de bits en bytes opkopen.
Want dan
is er weer een kroonjuweel van Europa dat weer verdwijnt. Dan zeggen ze, Europa betekent niet veel in die digitale innovatie. Ja, maar als bedrijven of overgenomen worden, of ze verdwijnen door faillissement en dan wordt het opgesplitst en het verdwijnt naar buiten Europa... Ja, dan heb je wel een probleem. Ik kom daar misschien later nog op terug. Maar het feit is dat het zeker geen goed gaat doen aan de reputatie van de Europese IT-industrie tout court.
Mm-hmm. Inderdaad.
En over uitsterven bedreigd, een beest dat niet goed gaat.
We hebben inderdaad slecht nieuws en het is een beetje met ook spijt in het hart, want we zijn er denk ik wel voorstander van en fan van en sowieso zijn we fan van keuzes, maar het gaat niet zo goed met Mozilla en het gaat niet zo goed met hun browser Firefox.
Nee, tekorten, het is... het is geen publiek bedrijf, dat klopt. Maar ja, het gaat niet goed, hè. Dus de CEO is vertrokken.
We komen van de hoogdagen van midden 2010, ja. Waar ze nog een... Firefox een 34%, dat is hallucinant eigenlijk, market share had. En ja, drie keer raden wie dat sindsdien de grote slok op is geweest, die alle market share heeft opgegeten. We moeten erbij zeggen, niet enkel van Mozilla, maar eigenlijk ook van Microsoft, want iedereen is overgesprongen naar,
Google,
naar de Chromium engine. Ja. Hè? Ja. Dus een variant van Chrome. Ik denk dat Firefox is nog een buitenbeentje samen met Safari. Ja. En dan nog een paar heel kleine andere, Vivaldi en zo. Maar ja, Edge draait bovenop Chrome en Brave draait bovenop Chrome. En Chrome zelf natuurlijk. Dus ja, het gaat daar niet zo goed. En men krabt zich wat in de haren in de zin van... Ja, wat kunnen wij hier nu nog betekenen? Of wat moeten wij hier nu nog doen? En ja, het nu, is niet de eerste keer dat ze zich dat afvragen.
En Sepp, het is gewoon naar 3,3%. Dat is niks meer, hè?
Vandaag, ja, 3,3% is...
Terwijl Chrome is heeft nu bijna 70%.
Ja. Ja,
dat is... en dat ze zelfs denken van... voor overheidswebsites nog 2%. Dus het is gewoon bijna verdwenen in oblivion. Het gaat Netscape achterna.
Ja.
En dat is wel erg, want ja, Firefox, hey, het is wel het, de meer privacy-focused browser. Ja, oké, leuk.
Wel, uitbreidbaar, hè. De mooie plugin-architectuur. En ja, het... Je weet dat er plannen zijn bij Google om de manier van het bouwen van extensies naar in hun nieuwe versie gaan ze strikter worden op het blokkeren dat is het typische voorbeeld van netwerkrequests die je browser uitvoert. En natuurlijk, de grote reden bij Google is, het is veel te makkelijk om een extensie te maken om advertenties te verbergen. Mm-hmm. Daar willen ze vanaf. Brave heeft al gezegd, want die draaien ook bovenop Chromium, als ze dat gaan doen, dan gaan wij zelf er wel voor zorgen dat we die oude architectuur gaan blijven onderhouden. Ja. Maar daarbij voel je, ja, maar ja, tot hoe lang ga je ook alle andere updates dan backporten? Dus het was wel fijn om een alternatief te hebben in de vorm van Firefox, omdat je daarvan wist van, oké, dat is een beetje een stok achter de deur voor Google. Als het te gortig zou worden, kunnen we nog altijd daar naar terugkeren. Ja. Dus als we die zouden kwijtraken, dan ja, in termen van keuze of in termen van, zeg maar, competitie of toch een beetje een insurance, zeg maar, verdwijnt dan ook daarmee. En dat vind ik wel jammer, eerlijk gezegd. Dus,
ja, en als je dan beseft, en ik was niet van op de hoogte, maar als je dan beseft dat Google bijna 600 miljoen revenue betaald.
Google is dan nog een van de grootste sponsors
van Firefox. Ja, omdat ze op die manier Firefox, de Google Engine, als default maakt in de Firefox browser.
Ja, de search engine inderdaad. Dus dat is dan nog een beetje een klein pervers effect. Ja, ik denk niet dat er echt kwaadwilligheid aan bij Google zit, hoor. Ik kan zo zeggen, het is echt mooi dat ze dat doen. Maar ja, als Google uw enigste klant is of uw enigste revenue stream, dan voel je wel... Ja, dit klopt gewoon niet, hè. Dus, en dan wordt er ook gezegd, Mozilla heeft dan in het verleden geprobeerd om Pocket of zo of toe te voegen als een extensie, maar dat vonden die gebruikers helemaal niet leuk. Want ja, bij Mozilla weet je, degene die dan nog gebruiken, dat zijn de grootste privacy-aware mensen, de grootste techneuten. Mm. En nu zegt men, ja, we zien een beetje hetzelfde. Iedereen springt op de Copilot-kar en op de AI-kar. Ja. En bij Firefox hebben ze ook niet de kennis of het werkvolk of de skills of de resources om zoiets te kunnen doen. Dus ook daar vallen ze een beetje achterop. Maar ik vind het wel jammer.
Ja, en ze hebben ondertussen ook in alle luwte ook heel veel mensen ontslagen. Hè? Dus,
moeten wel, hè.
Mm-hmm. Ook dat natuurlijk is geen goed beeld om te werken. En ja, 60 mensen ontslagen... dat is nooit leuk, maar dat geeft een signaal. Hè. Het is geen reorganisatie, het is gewoon... Sorry, het lukt niet meer, het gaat niet.
Ik vrees de ambitie van hier echt een organisatie die winstgevend kan zijn uit de grond te stampen, dat heel moeilijk zal zijn. Het zal eerder een groepje worden van open source enthousiastelingen die dat gaan blijven onderhouden en wat gaan aan werken. Maar als grote naam... vrees ik dat het toch wat aan het verdwijnen is.
Ja, en het probleem is, Sepp, ook, uiteraard, alle browsers worden aanzien, vallen onder die Digital Markets Act in Europa.
Misschien dat dat nog een kleine hulplijn kan zijn.
Dat kan nog een kleine hulplijn zijn, om dan te zeggen van, ja, dat is dan toch al een van de browsers die dan toch al beter compliant is. En dat is mooi. Maar ja, met zo'n klein percentage... Ik weet niet in welke mate, uiteraard
het is
voor
too
Apple.
Too little, too late.
Ik vrees ervoor. En ik heb de indruk dat het toch iets gaat zijn waar, ja, voor, ja, too little, too late. Maar ik hoop het echt niet, want het verschrompelt terug het landschap van de 4-5 grote spelers naar weer eentje minder.
Inderdaad.
Microsoft Edge en Google Chrome. En
ik zei Opera. Het, zoals Microsoft is wat afhankelijk van Chrome. Eigenlijk had Microsoft ook kunnen zeggen van wij sluiten een deal met Firefox of wij gaan daar geld in pompen en we gaan ons op Firefox, op de Firefox engine gaan baseren. Maar ook dat hebben ze niet gedaan. Dus het is misschien ook een stukje technologisch... achterliggendheid, alhoewel, ik weet niet of je zelf Firefox-gebruiker bent, maar eigenlijk valt dat best goed mee vandaag de dag. Dat is niet meer zo traag als vroeger ook, en dat is best een goed alternatief, maar ja, het slaat niet meer aan.
Maar ik moet zeggen, ja, voor het werk natuurlijk inderdaad gebruik ik Firefox, maar voor privé heb ik altijd nog mijn Brave browser, die ik wel altijd leuk vind, omdat je minder gestoord wordt met allerlei pop-ups en toestanden. Ik vind die wel goed, en die werkt goed, dus dat is goed te doen, maar ja, ik gebruik vooral Brave en Firefox, ja, dus inderdaad.
Mensen wijken moeilijk af van hun gekende keuzes, hè, natuurlijk ook.
Ja, dat klopt. Maar bon, laten we een beetje positief stemmen, Seppe. En...
Wel, nog niet meteen. Of gaan we shoppen, Mark?
Ja, zoiets. Ja, nee, maar effectief. Ja, inderdaad, shoppen. Ja, dat was natuurlijk... er is een mooi programma gestart op de VRT, het Dilemma. Heel mooi programma over de evolutie en technologie. Ik vind het leuk, het is lang geleden dat we nog een keer zo'n programma hebben gezien. Het Digitale Dilemma. Je kan het ook al op VRT Max zien trouwens, voor degenen die luisteren en niet kunnen wachten. Maar het is een programma waar het gaat over technologie. En een van de eerste afleveringen gaat journalist Tim Breide kijken. En het ging vooral over Temu. En Temu is een shopping-app, super populair bij mensen. Waarbij dat...
Heel populair momenteel, ja.
Ja, en dus waarbij vooral in de App Store zelfs als een van de meest gedownloade gratis applicaties. Waarom? Je kan zaken bestellen.
Goedkoop.
Maar heel goedkoop, super goedkoop. Soms krijg je zelfs extra
dingen.
En ze
overladen nu met, gratis geschenkjes.
Ja, die werken niet allemaal. Zijn
het is ook bij de jeugd. Heel populair, ook belangrijk om te zeggen. Bij minderjarigen is het heel populair.
Maar, Temu is inderdaad eigendom van een Chinees bedrijf. En dan begint de alarmbellen te rinkelen à la TikTok van... Hola, wacht, wat is hier
If
aan de hand?
If you're not paying, you are the product. Hè, zoals dat men vroeger al eens zei.
En dus dan zijn we gaan kijken, dus zijn een aantal technologie-experten gaan kijken naar... we gaan kijken wat er in de broncode zit, van zijn die geruchten wel waar... En het is al een
we
tijdje...
pakken eens de Android APK en we decompileren die een keer. En we nemen een kijkje wat er allemaal in zit. Ja. En dat blijkt heel, 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 heel wat te zijn.
Ja, eigenlijk tot in het absurde. Want we spreken over een shopping-app die dan rechten vraagt. En dat is oké, voor zaken zoals misschien contacten. Maar die vraagt rechten voor de camera, voor uw wifi-netwerk.
De microfoon.
De wifi van uw buren. Dus niet uw eigen wifi-netwerk.
Toegang tot uw berichten.
Ja, rechten
toegang
om uw
tot
telefoon...
uw phone-settings.
Toegang om uw telefoon s'nachts te ontgrendelen.
S'nachts te ontgrendelen, ja, dat kan blijkbaar.
Om audio op te nemen, zonder uw toestemming. En ze zeggen, dat is allemaal voor informatie om het nog meer up-to-date te maken.
Het uitlezen van uw clipboard.
Ja.
En dus... Ja, er zit wel wat in. Eigenlijk kunnen we het samenvatten als zowat alles waartoe dat je toegang kan krijgen, wilt dat ding.
Ja.
In die mate zelfs dat men al heeft gezegd van als u dacht dat TikTok erg was, u heeft nog niks gezien.
Het is erger. Het is absoluut
het is erger. Ja.
Zij weten alles, ook locatiegevens, fotolocaties, weten al wat... En het is eigenlijk, en sommige mensen zeggen gewoon, het is gewoon de gevaarlijkste app momenteel in omloop, omdat de privacy op een zeer agressieve, indringende manier wordt geschonden, zonder dat de gebruiker zich dat beseft.
Wel, zonder dat de gebruiker zich dat beseft, er worden natuurlijk bij het installeren wel vragen gesteld van hey, ik wil toegang tot dit en dit en dit en dit en dit. Maar ja, mensen klikken snel op ja natuurlijk. Hè. Dat is het een beetje ook. Temu launchen met zeer goedkope prijsjes en zo. En ja, mensen trappen in de val.
En de vraag is natuurlijk, Seppe, van TikTok is al verboden op professionele telefoons in de Europese Commissie, bij de overheid.
Oh, ik zou niet twijfelen.
Ah, nee.
Oh, geen seconde. Geen seconde.
Ja.
Elke overheidsbetrokkene of professionele gsm waarop dat Temu geïnstalleerd staat, ik zou achterovervallen, eerlijk gezegd.
Maar
nee,
het geeft nog maar eens aan, Seppe, dat we inderdaad, als gratis is, ben jij het product. Dat is zo'n beetje de credo
die wordt gebruikt
bij heel veel privacy-experten. Maar vooral, ja, dat mensen soms niet goed beseffen. Maar het zijn ook geen experten. Maar je kan toch wel inbeelden dat er iets niet klopt. En als je zo'n bericht krijgt, dan gooi je dat er toch gewoon direct af. Als het nog lukt. Als het nog lukt, want ik vraag mij af of het lukt als je die demo eraf gooit, die app, dat er geen dingen blijven hangen in uw telefoon.
Ja, het zou best kunnen dat dat ding gebruik maakt van exploits om root access te krijgen, bijvoorbeeld ook. Dat is op Android niet zo denkbeeldig. Dat is best mogelijk. Ik ga er een paar zaken van zeggen. Al een aantal maanden geleden had ik al zaken opgevangen online van mensen die zeiden, raar, ik heb Temu gebruikt en nu is precies mijn creditcard gebruikt geweest voor iets, of ik zie toch een aantal rare transacties. Ik had al zo'n aantal zaken gelezen en ook al met andere mensen ook al wat oversproken. En ik had al voor mezelf de conclusie gemaakt, Temu, dat komt er bij mij nooit in. Punt aan de lijn. Mm-hmm. En je ziet nu inderdaad, waar rook is vuur. Ik ga er ook wel bij zeggen, het is meestal, of de grootste inbreuken zijn wel, en dat is een beetje technisch, maar dat moet je wel aangeven of nageven aan Apple dan. Het is voornamelijk voor Android-gebruikers dat het eigenlijk de grootste tragedie is.
Ja.
Apple is iets strikter in het by default afblokken of mogelijk maken van bepaalde zaken.
Seppe, voorlopig. Want in de Europese in Europa, er is Europa is er een wetgevingskomst waardoor Apple wordt verplicht om apps toe te laten die...
We hebben het erover gehad, vorige keer. Ja. En we hebben zelfs gezegd, het is misschien wel een veiligheidsrisico. We snappen dat dat een manier is van Apple om zich een beetje te verdedigen, maar eigenlijk niet helemaal ongelijk ook. En dat zie je nu eigenlijk al in actie. Op Android kun je perfect binaire code inladen. Je weet niet wat dat ding doet. Dat zit van alles leeg te zuigen. Dat is op iOS moeilijker.
Ja.
En dan het andere, ja, ik ga een beetje kritisch zijn bij de collega's van de VRT. Ze sluiten hun geschreven artikel af met een aantal tips. Ik vind het goed bedoelde tips, zoals log niet in met sociale media-accounts, want dan leest Temu misschien ook daarmee. Gebruik een veilig betaalmiddel, gebruik 2-stapsverificatie. Maar eigenlijk de tip, als ik het zo lees, Mark, is gebruik Temu niet.
Voilà.
Dat is mijn tip.
Ja. Klopt, omdat het is waanzin als je dit bekijkt. Moest dit een Belgisch bedrijf zijn, worden ze aan de schandpaal genageld en worden ze onmiddellijk door alle privacy-experten...
Die worden door een rechtbank gesleept.
En ik vind het merkwaardig dat het vrij stil blijft op dat vlak. Ik heb nog niet veel storm van verontwaardiging gelezen op allerlei fora waar privacy-experten
zijn. Ja, maar
wie
gaat klagen? De consumenten die een euro betalen voor een vracht kleren?
Nee.
Niet, waarschijnlijk.
Nee.
Overduidelijk niet.
Nee, overduidelijk niet.
Weet je wie dat gaat klagen? Ja, de ouders bijvoorbeeld. Eenmaal dat ze gaan merken dat alle gegevens van hun 13-jarig kind zijn weggehaald, bijvoorbeeld. Of mensen, wanneer dat ze dan merken van oei, hier gebeuren hier toch zaken die niet juist zijn. Mm. Maar ik vind het eigenlijk raar dat bijvoorbeeld men op Europees niveau nog niet meteen heeft gezegd, als men dan toch zo graag regeltjes maakt, dat men hiervoor niet zegt van Temu, jongens, gedaan, buiten, dit kan gewoon niet.
Maar ik kijk uit, Seppe, naar wat het CCB gaat aanraden en wat er gaat beslist worden binnen Europa om dit ding gewoon af te zetten. Want dit is eigenlijk spionagesoftware, dat is bijna Pegasus dat je gewoon op pc's, op smartphones laat installeren.
Ja, dit is echt te gek voor woorden.
Ja, het is heel bizar. En ook daar, ja, met uitsterven bedreigd, misschien onze privacy, door zo'n tools als we daar nu proberen, is de privacy zeker met uitsterven bedreigd. Want dan is het gedaan met spelen. En een toestel, Seppe, dat gewoon zit mee te luisteren, s'nachts, of waar je ook bent, in meetings. In bedrijven moet je dat voorstellen, iemand die zijn gsm meeneemt in een meeting, en die zit gewoon mee te luisteren. Dat is toch cool.
Ja. En dat screenshots kan maken van uw scherm, zelfs al staat het niet open.
Ja.
Als uw Gmail staat open en je bent uw mails aan het lezen, stuur maar op, hè. Stuur maar op.
Het is te belachelijk.
Het is niet de eerste keer, want de makers of de holding achter Temu heeft het eerder al eens gedaan met Pinduoduo. En die zijn al van de marketplace gehaald door Google. Omdat Google zelf al zei van, jongens, we hebben hier van alles gezien. Dit kan gewoon niet, weg ermee.
Ja.
Het zal misschien ook Google zijn die Temu van hun App Store gaat kicken, maar... Ja.
Waarschijnlijk wel. En ik hoop dat er ook veel organisaties gewoon het blokkeren op telecomniveau. Want, het is natuurlijk van, ja, het is een shopping app. Klopt.
Ja, maar ik zou het niet op mijn professionele gsm's zetten.
Zelfs
op
mijn privé.
Zelfs privé niet.
Nee.
En Mark, om er eigenlijk nog iets van te zeggen. Goedkope prijzen betalen voor artikelen allemaal goed en wel. Maar punt 1, het is toch veel brol dat erop staat. Punt 2, we zijn zo ecologisch of we geven zoveel om het klimaat. Willen we echt blijven plastieke rotzooi en kleren die God weet waar gemaakt zijn door God weet wie... Hmm. In een god weet wat voor omstandigheden en kwaliteit, willen we dat blijven doen, dan vind ik ook... Allee, we moeten toch een beetje met twee woorden spreken. Ook als consumenten mogen we daar toch ook iets meer aware in worden, vind ik. Of wat meer awareness in creëren. Dus ook dat stoort mij eigenlijk een beetje. En dat stoorde mij al bij apps zoals AliExpress en zo ook al. Maar bij Temu of Wish en zo, maar bij Temu loopt het eigenlijk echt de spuigaten uit.
Hey.
Het is dumping van rotzooi op de markt en ondertussen al uw gegevens... leegzuigen en binnenhalen. Dit is eigenlijk te gek voor woorden.
Je vraagt je af, wat is het volgende niveau? Je kunt het nog erger maken.
Gratis en gewoon, ja. Hier is brol wat we vanaf willen. We komen dat leveren voor uw deur. Allee,
of,
dat is...
of misschien dat je gewoon gratis iedereen een gsm van China krijgt toegestuurd thuis.
Ah ja, je krijgt een gsm. Vooraf geïnstalleerd met alle spyware op.
Ja.
Ja. Ja, dat is misschien
next level. Dat is misschien nog next level.
Gewoon een gratis gsm.
Gratis gsm op batterijen, zonnepaneel, whatever. I don't know, wat ze gaan verzinnen. Om het toch sexy te maken voor mensen van... Hier, gratis gsm en gratis telecom abonnement erbij. Wereldwijd. Zoiets. Dat is next level. Bon. Ja, we raden af om... best case haalt onmiddellijk eraf van je app. Worst case, als je echt paranoïde bent geworden door deze talk, dan kun je altijd naar de winkel gaan en een nieuwe gsm kopen en installeren from scratch. Dan zijn je 100% zeker dat er niks meer op staat. Want het feit dat het er afgegooid wordt, is geen garantie dat er nog dingen blijven hangen, gelijk wat ze vertellen. Het wordt, zoals je zegt, op Android, je hebt geen garantie. Dus,
Zeker als het al een ouder toestel is, waar dan misschien een paar exploits voor beschikbaar zijn, is het toch altijd een beetje... beetje gevaarlijk.
Ja, klopt. Bon...
We hebben goed nieuws ook.
Ja. Nvidia komt met een nieuw chipje, GPU-technologie. Eigenlijk vroeger dan verwacht ze hebben. Want niemand had gedacht dat...
Het was eigenlijk niet nodig, hè?
Het was eigenlijk ook niet nodig.
Ze doen het eigenlijk vrij goed. Waarom een nieuwe chip? Maar ze hebben het ons een plezier gedaan.
Ja, dus ze hebben blijkbaar een nieuwe noemer Blackwell. En niet één chip, niet twee chips... Maar 3 nieuwe, gloednieuwe chips, nieuwe generatie, B100, B200 en GB200, whatever that is.
Superchip.
Ja.
Die GB200, die G die staat voor dubbel, want het is eigenlijk 2 B200 chips aan elkaar gelijmd, met een CPU tussen. Maar de B200 op zich, moest je zeggen, Mark, Sepp en ik geef je een cadeautje en je krijgt van mij een B200. Ik zou heel gelukkig zijn. Ik denk voor de rest van het jaar dat ik gesteld ben.
Ja.
Als AI-onderzoeker en zo, ik denk dat ik er wel ga komen dan. Dus,
dat
het is een vrij stevig ding.
Ja, maar je moet wel waterkoeling hebben. Dat geeft al iets aan, hè. Je moet waterkoeling gebruiken.
Waterkoeling, je moet ook voldoende geld hebben, want het zal een vrij prijzig beestje zijn, ook. Rond de $10,000, als ik het goed heb, voor de B200. Dus dat zijn geen consumentenprijzen, ook.
Nee.
En het is voornamelijk voor bedrijfjes zoals OpenAI.
Eigenlijk wel, ja. Dus zijn...
Eigenlijk wel.
Ik zie niet onmiddellijk bedrijven starten in een idee van we gaan een supercomputer bouwen, we gaan dat vol proppen met GB200. Ik denk niet dat dat...
Wel, je kunt proberen, maar het grote voordeel is dat het is gericht op inference van GPT-achtige modellen.
Ja.
Kortom, de chatbots die dan sneller zullen kunnen werken, sneller zullen kunnen trainen. Iedereen wil vandaag de dag chatbots of er iets mee doen. Dus ook niet onlogisch dat Nvidia daarop inspeelt. Het is weer een stevig ding en het gebruikt ook redelijk veel stroom of energie, 1200 watt, dat is ook al stevig, hè?
Dat is heel stevig en vooral het innovatieve is dat ze voor de eerste keer geslaagd zijn om 2 chips aan elkaar te plakken en die denken dat ze 1 chip zijn. Eigenlijk is het wel origineel.
NVIDIA klaagt al een tijdje over die bottleneck met de CPU, dus je ziet dat ze eigenlijk nu beginnen met zelf eigenlijk de chips aan elkaar te kleven en hun eigen architectuur. Ze blijven wel innovatief. Je weet, er is het gerucht van, ja, NVIDIA, die staan aan de top op de beurs. Mm. Hoe lang gaat deze bubbel nog blijven doorgroeien? En dan komen ze toch weer op de proppen met zaken zoals een Blackwell-chiplijn. En ze hebben daar ook robotjes op de stage laten dansen. Dat zullen mensen ook wel gezien hebben, of dat kan je eens opzoeken. Dus ze blijven wel komen met nieuwigheden. Dus tot zover is het eigenlijk de goed nieuwsshow voor NVIDIA.
En ik herinner mij, uiteraard, AMD en Intel doen ook al zo'n toestanden. Maar meer dan 200 miljard transistoren. Kun je dat inbeelden? Ik herinner me nog de radio's met die transistoren in, die je zelf kon erin lassen.
Maar ja, inderdaad.
200 miljard, dat, op zo'n klein ding, dat is wel dat is buitenaards bijna. Hè?
Ze hebben bij NVIDIA wel echt wel grote engineering know-how. En AMD en Intel lopen inderdaad wel achterop bij daar. Dus... het blijft wel knap wat ze doen met de superchips. Maar ik hou wel van competitie. Ik hoop toch dat er ook andere spelers dat toch wat kunnen bijbenen. Want zo de enige gekroonde kampioen op de markt is ook niet goed, natuurlijk. Hè. Dus wie wil zien.
En het was vooral het was verrassend dat ze zo snel waren. Want ze hadden nog maar net een release aan. Iedereen dacht van, oké, hopper, don. En dan ik heb... Oei, nog één. Ah, nee, drie. Oei, wat heb je dat gedaan? Dus,
inderdaad, mensen dachten echt, nu gaan ze een jaartje rusten en we gaan er niet veel van horen en ze gaan gewoon lekker cashen. Toch niet. Dus.
En er was onmiddellijk al een recht van, wacht, dat is zelfs bij de oudste. Wat moeten we dan nu onze vorige bestelling aanleen om deze nieuwe te kopen? Nee,
krijg je dan inderdaad.
Het gaat nog wel een paar maanden duren dat je levering krijgt, dus niet onmiddellijk.
En tegen dat de productie opgeschaald genoeg is natuurlijk ook. Hè, dat begint altijd met de grootste of de sappigste klanten eerst, die er eerst toegang tot krijgen en dan volgt de rest natuurlijk. Dus... En dan volgen wij arme stervelingen.
Ja, en het zal niet voor dit jaar zijn, ook voor de grote klanten. Het is wel, maar het is aankondigingen. Het
duurt nog wel even, ja.
Ik ben toch nieuwsgierig, maar het is wel waanzinnig. 208 miljard transistoren, Jesus. Kun je dat inbeelden. En op zo'n klein ding dat je in je hand kunt vasthouden. Ja. Technologie,
zo klein is het niet meer. Het is wel een redelijk stevige kaart al.
Dat wel.
Misschien twee handen. Alleen maar als je het laat vallen, dan heb je ook een probleem.
Dus. Dan heb je ook een probleem, ja, dat klopt. Maar het is wel knap dat ze het kunnen doen. Het is echt...
Wie dat het misschien ook zal gaan gebruiken om hun modellen mee te trainen, is Neuralink.
Ja, Neuralink, het bedrijf van Elon Musk met zijn Brain Computer Interface Company.
Elon had redelijk wat goed nieuws. Het is niet altijd slecht als we het over de man moeten hebben.
Nee.
Zeker als het niet over X gaat, maar over zijn andere bedrijfjes. Tesla heeft het vrij goed gedaan, maar ook Neuralink komt dus inderdaad met knappe resultaten.
En er was al een beetje geruchten die verschenen waren dat er effectief eens had de goedkeuring gekregen van de overheid om te testen op een persoon. Niet op dieren, maar op een persoon. Dat was al een beetje een gamechanger van, leuk. En nu blijkbaar dat hebben ze iemand, een 29-jarige persoon, die zegt van, na een ongeval volledig verlamd. En die heeft zichzelf opgegeven als een soort proefkonijn. Daar hebben ze dat ingebakken, zal ik maar zeggen, of ingeïmplementeerd, ingeopereerd. En dus die kan al schaken, zonder dat
die... Die kan schaken doet. Met zijn gedachten.
Met zijn gedachten, ja. Dus dat wordt... Toch al mooi. Ja, en dat is
versie... Het mooie is ook dat hij tot zover heeft overleefd, die implantering. Hij heeft het eigenlijk... Alles is vrij vlot verlopen, geen grote problemen. Want vroeger, of een tijdje, een aantal jaren geleden, zei men al, maar Neuralink, al die aapjes waarop dat men dat al heeft geprobeerd, een heel pak daarvan zijn wel gestorven. Dus ik zou het nog niet meteen op mensen proberen. Maar zo zie je, geef het een aantal jaren en zaken verbeteren toch. Het is niet dat ik in de rij ga staan, nog niet hoor, Mark, voor het te doen, maar de droom is ook om mensen terug te kunnen laten zien en zo. Of mensen met bepaalde aandoeningen, dus... Het is eigenlijk wel mooi wat men daar weet te presteren.
Ja, er werd, ik weet nog in de tijd bij de opstart, deed men er een beetje lacherig over van wat gaat dit geven? Maar het is wel degelijk onderbouwd op echte neuroscience en gebaseerd op oefeningen en jaren eerst met apen opbouwen. Uiteraard met heel veel controversie van moet dit wel, kan je dat niet via AI doen en dergelijke. Maar men probeert toch te zoeken. En ja, alle vooruitgang wordt natuurlijk typisch Elon Musk, wordt ook gedaan. Je moet vooruit gaan en als het mislukt, oké, dan doen we het opnieuw. Een beetje zoals met zijn SpaceX.
Inderdaad.
In plaats van alles uit te dokteren en tot het perfect is, nee, we doen het en we leren van de failures om de volgende keer beter te doen en nog beter tot het lukt.
Hij kan zelfs Civilization, een computerspel spelen dat al redelijk complex is, voor 8 uur, zonder dat het ding moet opgeladen worden. En inderdaad, ook nu zeggen de media, ja, maar in 2004 had men ook al implantaten waarmee dan mensen een cursor konden bewegen op het scherm. Ik vind, we moeten ook een beetje eerlijk zijn, dit is toch wel al een stapje verder. Dus, ja. En de persoon of het proefkonijn zelf zegt zelf dat... dat het implantaat wel al echt zijn leven heeft veranderd en terug een pak prettiger heeft gemaakt. Dus wat dat betreft toch mooi gedaan, Neuralink, zou ik zeggen. Ik ben benieuwd wat er nog gaat volgen.
Ja, en zeker als je dan kijkt naar die 208 miljard transistoren, als ze dat kunnen ook op dezelfde schaal gaan beginnen verkleinen, ja, dan schept dat inderdaad wel heel wat mogelijkheden. Bij wijze van spreken, als je kijkt naar die miniaturisatie die doorgaat op het vlak van chips... Ja, dan kan dat perfect inderdaad in de hersenen. En dan wordt dat eigenlijk bijna niet meer een bakje, maar iets dat ja, superklein is. En die toch genoeg functionaliteit heeft. Uiteraard, de challenge, denk ik, de uitdaging is altijd om... Hoe ga je dat ding aansturen qua stroom, energie? Dus dat blijft wel de grootste uitdaging. Maar ze zijn erin geslaagd om de eerste stap te zetten. En net zoals je een Windows 1.0 of 3.1 hebt, ja, voilà. Gaat evolueren. Dat gaat tijd en heel veel experimenten kosten. Maar ze doen het maar. Dus ja, nee, knap gedaan.
De samensmelting van mens en machine, hè?
Wel, en ja, dat deed mij onrechtstreeks denken, Seppe, aan de Flanders Technology en Innovation. Het nieuwe festival in Flanders Technology and Innovation. De heropstart van Flanders Technology, lang geleden. Ik zeg het, ik ben in 83... lang geleden samen met mijn pa in de tijd naar de eerste editie in Gent gaan kijken in de Floralienhal. En toen die hand van robot die de hand reikt aan de mens, of de mens die de hand reikt aan de robot, zoals je het bekijkt. Die originele poster, dat is mij bijgebleven. En dat was impressionant. Toen al, in 83, de paperless office, de smart card, de robot die daar rondliep en waar je een hand mee kon geven, die reageerde. 83, maar dat is waanzin. Dat is zo lang
maar
geleden.
Maar de dromen waren er al, hè, toen natuurlijk.
De droom. En het heeft heel veel bedrijven opgericht. IMEC is daaruit gekomen, Telenet, Vlaanderen. Zelfs Technopol is daaruit gekomen.
Ja.
Maar het is dan een beetje, 99 is gestopt. En nu heeft het nieuw leven ingeblazen. En ik hoop echt... dat het iets is. Het is uiteraard rijker. Het is niet één locatie, het zijn verschillende locaties, snap ik. Het is ook, de wereld is ook vooruitgaan.
Antwerpen, ja.
Ja, het is ook, de wereld is ook vooruitgaan en men heeft heel veel extra dimensies toegevoegd aan het verhaal zelf. Hè. Dus men is echt bezig om te denken aan de gezondheid en alles
het is gemoderniseerd, hè? Voilà,
energie, data, mobiliteit, entertainment, levenslang leren. En waarbij je zelf ziet dat, zelfs in de horeca. En ik snap dat, hè, dat is goed. En dat is innovation. Maar ik hoop echt dat daar concrete zaken uitkomen, concrete projecten, dat we dat echt ook binnen Europa, en ook binnen Vlaanderen, maar ook binnen Europa, dat we die bedrijven één creëren, dat we die kunnen laten groeien, maar dat we ze ook hier kunnen houden.
Ja.
Want op dat vlak ben ik ook bezig met een project Cyberhive, waarbij dat we ook proberen op security vlak Europese start-ups en scale-ups in het zonnetje te zetten, dat bedrijven weten dat die start-ups en scale-ups bestaan en dat ze ook in Europa kunnen groeien. En ook dat is belangrijk. En ook voor Vlaanderen. Het wordt gedragen ook door heel veel ondernemers. Hè? Peter Hinsen, Jurgen Engels, heel veel andere topondernemers in de technologiewereld. En dat is fantastisch. En dat moeten we doen. Het heeft soms een beetje, ja, natuurlijk, er zijn wat gratis elementen bij, er zijn wat betaalde events bij. Maar ik vind het top dat het terug opnieuw leven in wordt geblazen. 1. Twee, dat er zeer, dus wel de academische wereld als de bedrijven daarachter staan. Hè. En dat ze ook technologie gebruiken, zoals podcasts, dat ze integreren in innovatiedagen, open deurdagen. Ja. Zelfs Tomorrowland doet mee. Dus men probeert ook de kroonjuwelen van België en bekende mensen in het slot te zetten. Maar het is fantastisch om visibiliteit te creëren aan technologie en innovatie in de wereld, maar ook voor ons in België, dat we die Belgische ondernemers of Vlaams ondernemers, dat we die een platform geven, dat ze kunnen groeien in Europa. Ik denk dat, en dan misschien de wereld kunnen veroveren, maar dat ze niet groeien en dan worden opgekocht door buitenlandse, niet-Europese bedrijven, want dat is niet de bedoeling natuurlijk.
Absoluut.
Dat zou jammer zijn.
En als platform voor technopositivisme, ook bij jongere mensen en in het algemeen, zoals je zegt, bij mensen die iets willen opstarten, kunnen we alleen maar toejuichen. Hè? Mensen moeten maar eens gaan checken. FTI.Vlaanderen is de website.
Ja, dat is de website waar je alles terugvindt en waar je leeslijst terugvindt, podcast. Het is een volledig verhaal, ook met virtual reality, heel veel demo's. Je kan er naartoe gaan. Ik hoop echt dat het een vervolg krijgt, dat we vertrokken zijn terug voor een 10, 15, 20 jaar en dat we dat herhalen. Het kost geld, hè. 13 miljoen is erin gepompt geweest, maar het is het waard, denk ik. Ik denk dat het echt waard is om een keer terug alles in de aandacht te brengen. En uiteraard zitten er veel mensen bij die daar ook een beetje in de kijker willen lopen. Dat is fijn, ik heb daar geen probleem mee. Maar dit met een warm gevoel terugkijken naar waarom mensen te stimuleren. Ik ben zo meegenomen door mijn vader. Ik hoop dat mijn kinderen kan meenemen om ze ook wat te laten inzicht geven. Niet dat ze per se allemaal techneut moeten worden, maar dat ze ook inzien van technologie en innovatie kan ook hier. Je moet daar niet voor denken van het zal wel door iemand anders gebeuren. We kunnen ook innovatief zijn op heel veel niveaus in Vlaanderen en in België en in Europa. En ik denk dat de boodschap moet zijn die heel veel steun verdient, ook van ons, om dit te doen. En we gaan dat zeker ook in de gaten houden. En vandaar ook warm aanbevolen, FTI.Vlaanderen. Ga er naartoe, kijk nog wat er is. Er zullen waarschijnlijk nog heel veel filmpjes en informatie komen de komende dagen, weken.
Ja.
Maar ik hoop echt dat het lukt om technologieën op een positieve manier, dat is niet allemaal kommer en kwel. Ja, er gaan soms dingen fout, dat lukt. Maar zonder fouten kan je niet leren. En ik denk dat de belangrijkste boodschap is van het helpt mee. Hè. We gaan zo misschien de klimaattransitie kunnen oplossen. We gaan andere manier van werken kunnen oplossen. We gaan allerlei problemen, hopelijk mede dankzij, niet enkel door, maar dankzij technologie en innovatie meehelpen. En ik ben ervan overtuigd, Seppe, dat we hier heel veel knappe knoppen hebben rondlopen, maar die nog niet getriggerd zijn om in dat verhaal mee te stappen. Ik zie wel ook in de scholen dat ze echt hun best doen om de jeugd warm te maken voor science, technology,
STEM, het is aan het groeien,
engineering en
ja,
mathematics. Maar, Seppe, er komt ook de A van arts bij. Mm-hmm. Dus dat ook kunst en de manier
creatieve
van het creatieve aspect
blijven. Hè? Voilà. Ja, ja.
En dat je dus STEAM krijgt als een nieuw acroniem om ervoor te zorgen dat mensen die ook bezig zijn met user experience, met het goed organiseren, dat die ook een plaats hebben in die technologische innovatie en in die wetenschappelijke trends. Dus, en zeker ook mensen zoals Lieve Scheire en dergelijke met hun Nerdland. Dat is fantastisch dat die mensen dat doen, daar heel veel energie in steken. Dus ja, een dikke, dikke duim op FTI Vlaanderen om dit te doen. Goed, mooi initiatief. Dus ik zou zeggen, zeker voor herhaling vatbaar de komende jaren en met meer mensen en nog meer locaties. En waarom niet? Waarom dat we dan eens kunnen terug opnieuw uitdragen, Europees? Wie weet.
Ja inderdaad. Oké, en daarmee sluiten wij weer een aflevering af, hè?
Voilà, het is weer een drukke maand
geweest.
Ik hoop dat we volgende keer nog wat meer positieve signalen kunnen geven voor de mensen. Nog een laatste puntje dat ik wil meegeven, dat we ook terug een paaslijst hebben in ons laatste SAI Update magazine. Zeker de moeite om ook onze paasboekenlijst is te contacteren met 10 boeken die we mega aanraden om te lezen. Dus voor de mensen die nog ideeën zoeken voor de komende periode, lees ons SAI Update magazine en koop toch minstens een aantal boeken uit onze paaslijst.
En dan is de paasvakantie ook meteen overbrugd.
Voilà. Seppe, tot een volgende keer.
Tot de volgende keer.